gaat heel vaak, nou ja, van het ene in het andere over. Je komt elkaar tegen bij de speeltuin en dan ga je nog even daarheen en bij die langs. En dan uiteindelijk zit je met z'n allen ergens te eten.
Welkom bij Vitamine S, de podcast voor Nederlanders en Belgen die in Spanje wonen en werken of dit graag zouden willen. We delen ervaringen, geven tips en tricks en inspireren Nederlanders en Belgen hun dromen te volgen. In deze 5e aflevering een interview met Annabeth Vis. Wat een inspirerende en ondernemende vrouw. Annabeth is van origine historica en journaliste en kwam in 2002 in Barcelona terecht tijdens een Erasmus-uitwisseling. En het was liefde op het eerste gezicht. Daarom is ze gebleven en heeft ze de stad op heel veel manieren leren kennen. Als student, als freelancer, als ondernemer en als moeder. Jullie kennen haar waarschijnlijk al van een welbekende site barcelonatips.nl en van de populaire Facebookgroep Nederlanders in Barcelona die ze heeft opgezet. Maar daarnaast doet ze nog zoveel meer. Ze schreef talloze artikelen voor Nederlandse media, is marketing creator voor bijvoorbeeld eSpanje magazine en Your Economics en ze is al jaren auteur van de Time to Momo stadsgids Barcelona. Daarnaast is ze medeoprichter en eigenaar van El Ciclo, een fietstoer- en fietsverhuurbedrijf in het centrum van Barcelona. Ten slotte is ze ook nog moeder van een prachtige dochter, Olivia. In deze podcast komen echt alle onderwerpen aan bod. Studeren in Barcelona, werken als freelancer of autonomo, een business starten, de coronasituatie, politiek, sociale gebruiken van de Spanjaarden, zwangerschap, opvoeding met verschillende talen en nog veel meer. Hallo allemaal, welkom bij de 5e aflevering alweer van Vitamine S van Casi Todo. En vandaag zitten we met Annabeth Vis. Ja. Hallo.
Hallo.
Goeiedag. Ja, we zitten gezellig bij haar thuis. Ja, wel echt in het centrum van Barcelona. Prachtige woning. En we gaan even praten over Annabeth, hoe ze hier beland is. Waarom ze zo graag in Spanje is. En dat soort zaken. Nou, vertel eens iets over jezelf om te beginnen.
Ja, ik ben dus Annabeth Vis. Ik ben 42 jaar en ik woon inderdaad midden in het centrum van Barcelona. Ik heb een Argentijnse partner, Ramiro, en een dochtertje, Olivia, 5 jaar.
5 jaar, leuk. In Argentinië komt hij vandaan?
Geboren in Buenos Aires en opgegroeid in Tucumán in het noorden.
Leuk hoor.
Ja.
En heb je hem hier ontmoet?
Ja, we hebben elkaar hier tijdens het feest ontmoet.
Vertel eens je move naar Spanje. Hoe oud was je? Hoe ben je hier beland? Laten we daar even mee beginnen.
Ja, ik ben hier echt begonnen als Erasmus-student. Dus ik ging een tijdje studeren. Ik kwam hier in januari 2002. En ik was toen 23. Ik had in Nederland journalistiek gestudeerd. En ik deed op dat moment geschiedenis aan de UvA. En ik wilde heel graag naar een Spaanstalig land om de taal te leren. Ik had al gereisd in Latijns-Amerika. En eigenlijk zei mijn moeder, nou, Barcelona is hartstikke leuk. Wist ze toen nog niet echt dat het zo Catalaans was. maar goed, ik moet zeggen dat ik dus de Spaanse taal toch aardig geleerd heb intussen. En dus ik kwam hier om te studeren en ik ben echt letterlijk blijven plakken.
Ja.
Dus ja, ik dacht, nou, ik probeer nog een jaartje kijken wat ik hier kan doen en hoe dat bevalt. Ik kon ook mijn studie op afstand wel afmaken. Dus ik moest nog wel een vak volgen. Nou, dat lukte allemaal. Scriptie schrijven, dat kon op afstand. Ja.
Wow.
Ja, want de scriptie heb je natuurlijk eigenlijk gewoon begeleiding via de e-mail. En af en toe vloog ik naar Nederland en dan nam mijn dingen door. Dus ik ben ook uiteindelijk gewoon afgestudeerd en ja, nog steeds hier. Dus,
ja, en ik denk dat heel veel mensen jou kennen, of tenminste jouw naam kennen van Barcelona Tips natuurlijk. En ook de Facebookgroep die je gestart bent, Nederlanders in Barcelona, toch? Kan je over die twee dingen wat meer vertellen, hoe je daar, hoe je daarmee begonnen bent?
Ja, dat was wel iets later Natuurlijk. In het begin, toen ik hier net kwam wonen, studeerde ik. Dus ik deed wel gewoon wat baantjes. In een winkel, in een callcenter heb ik nog gewerkt. En uiteindelijk, toen ik echt besloot van, ik ga hier blijven en ik ga kijken hoe het is om hier te werken. Toen ben ik gaan freelancen voor Nederlandse media. Daarna heb ik...
En wat deed je voor het bedrijf? Of voor die bedrijven?
Vooral bladen, dus Nederlandse kranten en
tijdschriften.
Ja, en in die tijd ook online. Het was ook nog net een iets betere tijd qua media. Want het werd allemaal nogal wat beter betaald dan nu. De concurrentie van online was eigenlijk nog niet zo groot. En wat er online was... was ook wel goed betaald.
Ja. En was het met name ook over Spanje?
Ja,
of,
dus ik schreef over actualiteiten in Spanje, maar ook human interest en reportages in Barcelona natuurlijk. Nee. En vrij snel kwamen daar ook reisgidsen bij. En toen heb ik een tijd... En toen heb ik ook mijn eerste blog over Barcelona ben ik toen begonnen. Ik denk eerst eentje over Spanje en toen Barcelona, zo 2006, 2007... op een gegeven moment ben ik wat meer de communicatiekant opgegaan. Omdat ik natuurlijk ook Nederlandse bedrijven en ondernemers hier leerde kennen. En die zeiden dan, kan jij niet vertaalwerk doen of persbericht, dingen opzetten. Nou, dat heb ik ook gedaan.
Allemaal als freelancer toen nog?
Ja. En toen ben ik eigenlijk in Barcelona tips gerold. Ja, dat... Wanneer was dat? 2013, 2014 zo... met het idee inderdaad echt een grote website met alle toeristische informatie over Barcelona.
Ja.
En in principe verdien ik daar mijn geld mee.
Ja, want dat is dus helemaal niet businessgericht, hè? Dat is echt voor toerisme, toch? Dat is de doelgroep.
Ja. Ja.
En wat voor dingen kunnen mensen daarop vinden, Barcelona tips?
Nou ja, ze kunnen eigenlijk alles vinden van overnachtingsmogelijkheden tot restaurants, highlights, waarom je wat moet zien, verborgen plekjes... En informatie voor mensen die hier tijdelijk willen komen wonen of vast willen komen wonen. Dus eigenlijk alles wat met Barcelona te maken heeft voor mensen vanuit Nederland en België. Want het is allemaal in het Nederlands.
Ja. Dus eigenlijk, even kort samenvatten, je was dus freelancer. Je hebt voor verschillende bedrijven dingen gedaan. Dat is nu allemaal gestopt. Dus het is nu echt enkel Barcelona tips waar jij...
Ik heb nog één opdrachtgever waar ik wel nog steeds dingen voor doe. Maar die vind ik ook gewoon heel leuk. dus die mag blijven. Dat is Euro Economics. Dat is wel een bekend bedrijf hier.
Ja.
En ik verzorg de nieuwsbrieven en blogs. En dat gaat heel erg om Spaanse actualiteiten. En daarom vind ik het ook zo leuk, omdat je toch heel erg bijblijft. Het is wel veel zakelijk natuurlijk.
Maar... Ja, misschien wel goed voor de luisteraar om te weten. Euro Economics helpt bedrijven met de belastingsvraag en dat soort zaken, toch?
Ja, salarisadministratie, alles waar je maar als bedrijf, wat Nederlands bedrijf of buitenlands bedrijf wat in Nederland wil komen, of in Spanje zich wil vestigen... die kunnen ze helpen.
Ja. Zeg maar het opzetten van een SL. Hè? Dat heet hier, dus natuurlijk Nederlandse BV, hier heet dat een SL. Dus alles wat daarbij komt kijken, ondersteunen ze bij. En wat voor soort dingen schrijf jij dan voor hen?
Bijvoorbeeld ontwikkelingen op de huizenmarkt. Tijdens de pandemie, de lockdown hier. Wat voor maatregelen worden er genomen? Wat doen werknemers? Wat mag je als werkgever? Wat mag je niet... Wat voor regelingen, dus en soms ook particulier hoor, want ze hebben ook wel particuliere klanten.
Ja, precies. De doelgroep is dus best breed. Er zijn waarschijnlijk ook mensen in Nederland die misschien naar Spanje willen gaan.
Ja.
Of Nederlands hier al zitten, of bedrijven en dat soort dingen.
Dus dat doe ik nog wel, maar goed, dat is een aantal uur per week in principe. En Spanje, het magazine over Spanje. Nou, naast dat ik... met haar of voor Spanje wel artikelen maak, verzorg ik ook de website. Dus
van Spanje.
Dat is wel heel divers. Wel allemaal een beetje met hetzelfde, maar wel echt heel leuk om zo'n tijd verschillende dingen te doen.
Ja, het heeft wel allemaal te maken met content en Spanje.
Ja.
Maar het zijn inderdaad verschillende dingen. Soms is er ook wel overlap tussen de verschillende dingen die er zijn. Ja, en ik heb eigenlijk ook nog, ben ik mede-eigenaar van de winkel. Hè? Dus,
vertel dat ook eens.
Mijn partner, die is in 2013, heeft hij Alciclo geopend. Hebben we eigenlijk samen gedaan, moet ik zeggen. Maar goed, hij staat echt in de winkel en ik doe meer achter de schermen dingen. En dus dat is ook alweer 7 jaar en dat zit hier beneden.
En wat is het precies? Als je...
Begonnen met het originele plan was tweedehands fietsen verkopen. Maar dat bleek heel lastig, vooral om aan de fietsen te komen en ze hier te krijgen. En de markt was ook nog niet erg ontwikkeld. Dus er werd nog niet zoveel gefietst als nu.
Nee.
Dus al vrij snel is hij fietsverhuur gaan doen en de fietstours. En dat deed ik dan vanuit Barcelona Tips. Ja. Het aanbieden van de fietstours en die worden dan wel Cyclo uitgevoerd. En we werken ook met heel veel kleine fietstourbedrijven die dus geen eigen winkel of fietsen hebben, maar die ze dus bij ons huren. Ja. En hij is, je ziet ze hier ook hangen, de lampen. Ramiro had eigenlijk voor de opening van de winkel had hij 3 mooie lampen gemaakt van fietsonderdelen. Die waren binnen 2 weken waren weer verkocht.
Het is jammer dat de luisteraars niet kan zien. Misschien kunnen we het op de Instagram-pagina delen. Het zijn prachtig. Ja.
En dat werd toen een beetje zijn hobby. En dat is hij verder uit gaan werken. Dus hij verkoopt ook de lampen. En dat hebben we natuurlijk helemaal om moeten gooien tijdens corona. Want het toerisme is volledig weggezakt. En wij hadden eigenlijk... Het geluk dat we in 2018 in december zijn, hebben we een eerste partij met tweedehands fietsen opgekocht. Die waren afkomstig van de gemeente Barcelona.
Hoe komen zij dan aan die fietsen? Heb je daar enig idee?
Ja, die worden gewoon van straat gehaald. Dat is nog wel even een belangrijke tip. Ja. Want het is namelijk zo dat als jij je fiets fout parkeert, niet in een stalling zet, dan mogen ze die gewoon wegslepen.
Ja,
en heel veel mensen denken ook, die fiets wordt gestolen, maar dat is dus niet zo. Heel vaak
wordt
gewoon
gebruikt.
Het is niet zoals in Nederland dat je dan daar naartoe gaat en dat je dan dat daar een dingetje wordt opgehangen, fietsen, stond je fiets hier.
Haal
hem op binnen 2 weken.
En af en toe wel, maar ook heel vaak niet.
Ja.
Of een sticker. Er zijn ook veel mensen die het gewoon niet zien. Er zijn ook heel veel mensen die het gewoon niet gaan ophalen, omdat de fiets dan... Omdat
toch, dat denk ik, nou, die stond er toch al veel te lang. Ja. Dan blijft het iemand anders.
Dus, die fietsen die komen dan... dat is een bedrijf die alles eigenlijk weghaalt uit het depot van Barcelona. Dus niet alleen fietsen, maar ook brommers en auto's. En zij doen in tweedehands auto-onderdelen, dus hun business was niet fietsen. Ja. Dus zij hebben op een gegeven moment tegen de gemeente gezegd, ja, wij moeten van die fietsen af. Weten jullie niet iemand?
Ja.
Nou heeft Ramiro wel contacten bij de gemeente, dus die wisten meteen, ja, hij maakt lampen van fietsonderdelen. Dus misschien is dat wat. En toen zijn we gaan kijken. En heel veel fietsen waren nog gewoon goed.
Ja.
Dus toen zeiden we, ja, het is zonde om een fiets helemaal uit elkaar te halen.
Van een lamp.
Terwijl die fiets het gewoon wel nog doet. Dus eigenlijk moeten we de fietsen die nog mee kunnen, die nog prima nog een ronde functioneren, die halen we eruit. Die gaan we opknappen. En de rest, dat is gewoon materiaal voor de lampen.
En die heb je dan opgeknapt, die fietsen. En wat gebeurt dan mee? Dan gebruiken ze dus voor die tours. Dat was
wel
het idee. Of
toen zijn we dus echt fietsen gaan verkopen. Ook meteen. Tweedehands fietsen. En toen hebben we ons in eerste instantie gericht, door mijn achtergrond, op de studenten die hier komen. Dus mensen die, vooral Nederlandse studenten, die een fiets zoeken voor de periode dat ze hier stage lopen. Of als... Erasmus-student zijn. En dat liep eigenlijk goed.
En dan verkocht je die of verhuurde je die?
Nee, we verkochten ze.
Okay.
Ja. En we kopen dan wel ook terug. Mm-hmm. Aan het eind van de periode. Ja. Als de fiets nog gewoon in orde is. Maar in principe is het verkoop. Ja. Omdat met verhuur... dan komen er toch weer andere dingen kijken.
Ja, service,
verzekering. Voor ons is het beter. En het is ook voor de mensen goedkoper om een fiets te kopen dan om hem te huren.
Ja.
De fietsen voor de tours zijn echt andere
fietsen. Andere fietsen. Dat heeft niets te maken met die lampen en wat daaruit is gekomen. Nee, oké.
En nu hebben we dat dus eigenlijk in sneltreinvaart... moeten uitbouwen en ook voor het eerst dus uit het buitenland fietsen gehaald, waaronder Nederland, om op te knappen en hier te verkopen.
Wat grappig. Oké, want ja, dus hieronder zit El Ciclo, ja, hè? Ja. Dus onder jouw huis is daar het kantoor van. En dus als ik het goed begrijp is dat de tours is nu even door corona wat minder. Maar ben je veel meer nog gaan focussen op het lampen maken en het opknappen en de fietsverkoop. Ja.
Ja, klopt.
Leuk.
Ja.
Ja, heel even nog terug, want hoeveel jaar woon je nu nou precies in Spanje?
Ik woon denk ik 18 jaar. 18 jaar, ja, 2002. Ja.
Bijna 19 jaar.
Bijna 20. Ja, een half leven.
Jeetje, ja. Nou, dan gaan we even helemaal terugspoelen, want dat is natuurlijk wel nog heel lang geleden dan. Ja. Maar toen je hier aankwam als je student, en waren toen dingen waar je heel erg aan moest wennen toen je hier net aankwam?
Ja, je moet natuurlijk aan heel veel dingen wennen. Ik moet wel eerlijk zeggen, als student kom je misschien toch een beetje anders. Hè? Want je komt heel erg voor het studentenleven ook. Mm-hmm. En, nou, het is natuurlijk een fantastische stad met het strand en het uitgaan. En het is een hele andere fase dan als ik nu was gekomen. Ik heb zeker aan het eten moeten wennen. Mijn maag ook, mijn darmen ook.
Ja.
Ja.
En wat precies moest je wennen?
Ja, die olijfolie overal doorheen. Dus. Ja.
Zijn ze nogal scheuten?
Ja, en verder heb ik denk ik ook wel heel erg moeten wennen aan de manier hoe ze afspraken maken. En die worden ook niet altijd nagekomen in Spanje. Dus dan dacht ik van, oh, we gaan morgen ga ik met die of die naar het park. Maar dat was dan eigenlijk helemaal niet echt een afspraak. Terwijl voor ons Nederlanders, als wij zeggen, nou, gaan we morgen naar het park? Ja, prima. Dan heb je afspraak.
En ook een tijd, vaak, ja, heel duidelijk.
Ja, meestal wel. Ja. Je hoeft het niet nog te bevestigen, na te bellen en... Nou, dat bleek dus hier niet het geval. Dus ik was wel eens teleurgesteld.
Ja.
Hey, en heb je in die, want het is hier zeggen, 18 jaar. In hoeverre heb jij de stad zien veranderen? Van toen naar nu? Zie jij veranderingen?
Ja. Toen ik hier net kwam wonen, toen begon eigenlijk Barcelona heel erg populair te worden. Hè? Wat ik net al zei. Het was van, nou, dan ga je toch naar Barcelona. Oh ja, oké. Okay. Weet je, ik wist helemaal niet hoe leuk het hier was. Ik wilde gewoon Spaans leren. En ik kwam dus in Barcelona terecht. En precies eigenlijk op dat moment werd er dus ook al in de Nederlandse media... en ging een beetje dat wat Ibiza ook wel heeft. Had iedereen het over, oh, ben je al in Barcelona? Oh, ja, je moet een keer naar Barcelona... Dus de stad werd steeds populairder. En niet alleen bij Nederlanders, maar dus ook in andere landen. En ja, het is dus veel toeristischer, veel drukker geworden. Ja. En dat heb ik wel echt zien veranderen.
Ja. Ja. En voor jou denk ik, voor jouw business ook wel weer heel positief.
Ja.
Hè? De dingen die je schrijft, is ook daarop gericht.
Ja, het heeft natuurlijk dat loopt, dat heeft ook natuurlijk de... internetachtergrond. En want op internetvlak, in digitaal en online is er ook zoveel gebeurd. Ja, dus daar heb ik ook wel profijt kunnen meevaren.
Wat heb jij gestudeerd eigenlijk hier in Spanje?
In Spanje geschiedenis, denk ik.
Geschiedenis,
En
in het Spaans?
Ja, ik deed Latijns-Amerikaanse geschiedenis in Amsterdam. Dus Spanje leek niet echt het meest voor de hand liggend. Maar goed, ik kwam net terug uit Latijns-Amerika.
Nou, maar niet heel veel juist, toch? Met de Latijns-Amerikaanse
medezettingen. Je zou misschien denken, ja, ga naar Buenos Aires of ga ook naar Latijns-Amerika. Maar daar was ik dus net
van terug.
Ja. Ja. Dus ik dacht, nou, ik ga iets dichter bij huis. En ik wilde dus vooral dat Spaans
leren. Tof. En dus nu, hoe voel je je dagen? Nou, je bent nu gewoon bezig met zoveel schrijven natuurlijk. En dan met El Ciclo. Je hebt dus eigenlijk best wel veel dingen opgestart. Want daar wou ik ook nog even over vragen. Want ik denk dat bijna iedereen wel Nederlands in Barcelona kent. De Facebookgroep. Daar heb jij ook opgestart, toch?
Ja.
Hoe is dat zo gegaan?
Ja, dat kwam eigenlijk heel toevallig. ik leerde samen met nog twee vriendinnen, collega's, Carlijn Teven en Carola Safarana, leerden wij een fotograaf kennen. En die, volgens mij had hij in Berlijn gewoond. En hij zei, ja, er is een groep Nederlanders in Berlijn. En ik dacht, ja, misschien kan jij wel zoiets opzetten voor Barcelona. Want dat is er niet. Dat is eigenlijk heel onhandig. Ja. En toen dacht ik, nou ja, waarom niet? Ja. En zo gezegd, zo gedaan. Ja, en,
hoeveel leden heeft de Facebookgroep nu?
Ik moet heel eerlijk zeggen, ik kijk niet elke dag. Ik
heb al heel lang over gekeken. De 3.000, 4.000.
Ja, zo'n 3.000, 4.000 zitten er wel op volgens mij. Ja. Dus dat bleek echt succesvol, want dit is een paar jaar geleden. Ja, en het wordt veel gebruikt ook. Ja.
Heel veel, hè? Ook met vragen inderdaad. Van, hoe kom ik aan mijn NIE-nummer en al die dingen.
Ja, of zeker ook met corona. Uit.
Ja.
Met al die...
Leuk.
Succes.
Hé, hey, want je hebt een business gestart met jouw vriend of man?
Mijn partner.
Je partner? Met je partner, je vriend. En,
mijn levenspartner.
Je levenspartner. En daar komt natuurlijk veel alles bij kijken. En heb jij een advies voor mensen die dus... je gaat ook voor Your Economics. Je bent ook al veel daarmee bezig. En volgens mij ook veel bij de kring en zo. Heb jij een bepaald advies voor mensen die hier een bedrijf willen opstarten? Of willen uitbreiden? Wat zou...
Of als freelancer willen starten? Of,
het is niet heel makkelijk. Hè. Ik vind Spanje niet een heel gunstig land voor ondernemers. Ik ben hier natuurlijk gewoon ooit begonnen. En ik weet ook niet zo goed hoe het ergens anders is. Maar als je dan de verhalen hoort in Nederland en contacten spreekt, dan denk je wel eens van jeetje, daar kunnen ze hier nog wat van leren. Maar mijn belangrijkste advies zou zijn, zoek eigenlijk Nederlandse contacten ter plekke. Dus ga op zoek naar mensen die jou voorgingen, want die... je hoeft het wiel niet zelf opnieuw uit te vinden. Nee. Die mensen hebben heel veel ervaring, heel veel kennis. En ja, daar kan je gewoon heel erg veel profijt bij hebben. Dus,
en hoe zou je die kunnen vinden, die mensen? Heb je daar tips voor?
Tegenwoordig kan je denk ik online al heel veel mensen vinden. Zoals op zo'n groep wat ik ben begonnen. Dat is natuurlijk ook voor Spanje. Via social media, maar ook natuurlijk de netwerken zoals de kring. Elke stad heeft zo zijn businessclub. Het hangt er maar net van af wat jij wil. Maar mijn ervaring is dat mensen die hier wonen, Nederlanders, misschien buitenlanders in het algemeen, ook heel erg open ervoor staan om andere mensen op weg te helpen. En een kop koffie te drinken of even telefonisch dingen door te nemen. Dus ik zou daar zeker gebruik van maken.
Ja, goeie. Ja, dat heb ik ook echt zo ervaren inderdaad. Heel veel warmte en meteen, je kan altijd afspreken.
Ja, het is toch iets grappigs. Dus dat vind ik als ik mijn eigen ervaring... dat het zo leuk is dat je in Nederland, hoef ik niet per se met Nederlands af te spreken, maar hier, omdat je dan toch zo ver weg van, dus het is zo erg relatief, van thuis bent, is het toch wel fijn om dan af en toe wat Nederlands in je kring te
hebben. Heel erg,
heel gek.
Ik kwam natuurlijk op een hele andere manier, hè? En dus niet zozeer om een business te starten of... echt als student. En ik wou vooral gewoon het Spaans leren en het lokale leven. En ik wou dus helemaal geen Nederlanders kennen.
Oh, ja.
En na een paar jaar leerde ik dus wel Nederlanders kennen. En dat was zo leuk. Sindsdien zijn ze gewoon helemaal weer gebleven.
Het is toch je route. Hè? Ja. Want je bent hier dus op een gegeven moment gebleven. Maar wat was nou het belangrijkste reden om hier te blijven? Wat vind je het leukste aan Spanje? Wat was het ingrediënt om niet terug te gaan?
Nou, op dat moment had ik gewoon echt wel mijn leven hier. Ik had een vriendje. Ik voelde me hier heel prettig. Het was lang leven de lol. Er kwam wel een punt toen mijn relatie dus uitging van... Oké, en nu? Mensen vroegen ook in Nederland van ga je terug? Dat was een soort moment van nu moet ik een soort keuze maken.
Hoe oud was je toen ongeveer?
Ja, 29 zo. Ja. Ik heb dat voor me uitgeschoven. En... gedacht, op een dag weet ik het wel. En ik zit hier nog steeds.
Ja. Zo gaan die dingen.
Dus ik vond zelf, weet je, dat als ik terug moet, dan zegt iets in mij dat wel. En dat is nooit gekomen.
Nee. Dus, wat voor verbinding heb je verder nog met Nederland qua reizen? Ga je daar nog vaak naartoe?
Ja.
Hoe vaak?
Ja, meerdere malen per jaar. Ja. En dat heb ik eigenlijk wel altijd gedaan. Dit jaar natuurlijk ietsje minder.
Ja.
Maar ik heb wel zeker nog de band met... ik heb 3 zussen, mijn ouders.
Ja.
En mijn vriendinnen, familie. Dus ja.
En hoe gaan die ermee om? Dat jij jouw leven hier helemaal hebt opgebouwd. En je hebt ook een kleinkind, een nichtje.
Ik moet zeggen... Ik heb geen moeder die huilend aan de telefoon hangt van ik mis je.
En is het ook misschien.
Ze mist me pas wel eens. Maar goed, ze heeft genoeg andere kinderen en kleinkinderen ook. Ze vindt het natuurlijk wel heel leuk als ze komt en of als ze hier is. Ik denk dat iedereen er wel redelijk ook aan gewend is dat ik er niet ben. En de afstand is zo klein uiteindelijk. Ja. En mensen vinden het ook gewoon leuk, hè? Dat ze iemand in Barcelona hebben. Dat merk je ook wel.
Tuurlijk. En als je samen bent, is het heel intensief.
Ja.
Hè, want dan komt je moeder bijvoorbeeld hier op bezoek. En heb je echt een aantal dagen dat je zo intensief samen bent. En dat is anderhalf of twee vliegen, weet je. Ja. Daar hebben we het ook over natuurlijk.
Ja. Want komt jouw familie ook wel hier? Of je vriendinnen, komen die regelmatig hier naartoe?
Ja.
Niet in de coronatijd, maar...
Ja, het wordt iets minder... Kijk, op het moment dat mensen echt gezinnen begonnen, zeg maar, in Nederland, werd dat iets minder. Dat was gewoon minder tijd, onhandiger. Maar ik heb vriendinnen die... Nou, als ik hier dan 20 jaar of zo zit, dan zijn ze misschien wel 30 keer geweest. Ja, 40 keer geweest.
Leuk. Ja, tof. Hey, en zijn er dingen hier in Spanje die je niet leuk vindt, waar je aan ergert?
Ja.
Kom maar op.
Waar ik met aller meest aan erger is de politiek. Geldverspilling en corruptie. Ja. Vind ik het allerergste hier.
En waar blijkt het uit het meest voor jou?
Hoe bedoel je?
Nou, waar blijkt dat uit dat het nog geldverspilling is en
corruptie?
Nou ja, gewoon als je het nieuws volgt en die heeft dat weggesluist en dingen die gewoon allemaal niet kloppen. En dat daar dus niet op gereageerd wordt zoals ik denk dat wij Nederlanders dat zouden doen. Hè? Dus mensen blijven gewoon aan, niemand... hoeft op te stappen. Mensen worden niet eens vastgezet, terwijl het echt wel om ernstige misdrijven gaat. Geldverspilling, dat met van alles, weet ik veel. Gebouwen die er eigenlijk waarvan de prijs over de kop gaat, maar ook dingen die gewoon infrastructuren die totaal niet gebruikt worden. Hele vliegvelden die worden aangelegd met geld. Publiek geld. En dus wat daarbij hoort, denk ik, de kloof tussen arm en rijk, dat die ook steeds groter wordt hier. Dat vind ik wel iets wat ik heel frustrerend vind. En wat ik ook naarmate je wat ouder wordt en toch wel echt je leven hier hebt erger gaan vinden.
Want hoe kom je dat tegen in je eigen persoonlijke leven? Dingen die je zelf doet hier?
Nee, dat niet. Okay. Nee. Maar je krijgt natuurlijk wel eens... Ik zeg, heb je een inspectie van de Belastingdienst? En denk je, waarom moeten ze nou weer mij hebben? Ja. Terwijl iemand anders die... dat zijn kleine dingen. Ik kan het ook wel van me afzetten. Maar het is wel wat mij het meest irriteert hier in Spanje.
En dat begint dus bij de politiek, denk je? Of bij de manier
van... Je kan ook denken, het begint gewoon... Het zit in iedereen, hè? Want in Spanje gebeurt ook sowieso heel veel zwart. En heel veel gaat buiten het boekje om.
Iets minder transparant. Het is iets minder...
Dat een politicus... Ja, en dan... Heb ik misschien een heel verkeerd beeld van wat een politicus zou moeten zijn. Maar ik vind dat die in ieder geval eerlijk moeten zijn. Want hoe kun je verwachten van de rest van het volk dat ze het wel zijn? En het is ook heel vaak, als we het hebben over zwart werken, zie ik heel veel mensen om me heen bij wie het gewoon niet eens mogelijk is om... te betalen wat je dus moet betalen.
Om het op een goede manier, correcte manier te doen.
Ja,
dus het is breed. Het is inderdaad gewoon ook politiek. En hoe de voorbeelden worden gegeven, het systeem. Maar ik denk, je zegt het ook wel misschien in ieder. En dat is misschien in vrijheid ook wel, dat weet ik niet. Maar dat je soms met mensen ook minder... helder krijgt hoe dingen nou precies zitten. He, dat je dus, ook in mijn werk heb ik dat heel erg ervaren, van dat het wat minder transparant wordt gecommuniceerd. En dat je denkt, van nou hebben we nou een deal nu, begrijp ik jou nu? Of dat je dan later weer hoort, het is toch allemaal weer anders.
Ja.
En dat ik er niet zo hoogte van krijg, of zo.
Ja, je moet je dus ook echt soms heel goed inlezen. En ik heb ooit, toen ik een flat uitging, een contract of moest ik tekenen dat ik eruit ging en dat ik de borg zou terugkrijgen. Nou, toen had ik dat dus niet goed gelezen, want ja, ik ging gewoon ervan uit dat wat mij verteld werd, dat
het goed is. Ja.
En toen bleek dus dat er stond dat de eigenaars nog wel even de flat kwamen checken. Nou, letterlijk, peertjes voor een lamp brachten ze 20 euro per peertje in rekening.
Oh, ja. Serieus?
Ja, dus dat ging dan nog van de borg af. En zo was er dus een hele lijst met dingen.
En uiteindelijk kreeg je borg niet terug.
Nou ja, daar hebben we toen nog wel. Gelukkig kon ik daar nog over onderhandelen. Maar ik heb daar wel van geleerd. Oké, teken nooit meer iets voordat je dus precies weet.
Ja.
Dus dat ben ik dus wel heel erg pesada. En dan zeg ik, nee, als ik ga het eerst nog even door. Nee, ga het eerst nog even bespreken.
Ja, en het is stom, want dat voelt misschien wantrouwend. En ik denk niet dat de mensen je bewust liegen of wat dan ook. Maar het is gewoon een andere manier van communiceren. Het is altijd een beetje grijs.
Ja, het grijpt in elkaar. Want wat ik ook heel veel hoor is dat mensen dan iets huren. En dan hebben ze 2 maanden borg betaald. Maar ja, ze gaan de laatste 2 maanden betalen ze gewoon niet. Omdat ze gewoon niet zeker weten of ze überhaupt hun borg terugkrijgen.
Ja.
En, dat is denk ik met het systeem. Is dat er dus zoveel wantrouwen. En er is geen vertrouwen in de politiek dat er een eerlijk systeem is. Waardoor je als burger daarop kunt vertrouwen. Dus daar creëer je ook allerlei zwart werk, praktijken. En het is,
wantrouwen.
Ook niet eens te betalen.
Ja.
Weet je wel, dus...
Ja, wantrouwen creëert wantrouwen. Dus dat krijg je dan ook een beetje. Dus je moet inderdaad altijd denken, oké, ik ga het nog even nalezen.
Maar je ziet het ook in Latijns-Amerika. Daar zie je ook in de politiek dat altijd... Er is gewoon geen... Ja. Allemaal eigen gewin, allemaal voor zichzelf.
Ja.
En de politiek, de elite, wordt steeds groter. En de armen worden steeds armer. Ja. En dat heeft echt met dat, volgens mij, met dat vertrouwen... Dat er iemand... Ja, mensen zijn die dat op een eerlijke manier doen.
Correct.
Ja, het publieke geld investeren in de dingen waar het hardst nodig is.
Ja,
dus
dat alleen, is, als je dus uit Nederland komt, denk ik dat
Nederland
dat
is gewoon goed geregeld wat dat betreft.
En wij zitten of echt al in het midden. Ramiro komt natuurlijk uit Argentinië, dus die vindt heel veel dingen juist wel. Wauw.
Van praten over studeren, ondernemen en werken in Barcelona komen we ook nog even op het gesprek van haar dochter. De zwangerschap, de bevalling, de opvoeding, de school en alle sociale activiteiten eromheen. Hoe heeft ze dat ervaren? Hoe is het om een kind te krijgen in Spanje?
Je vertelde net dat je ook een dochtertje hebt van 5.
Ja.
Kun je me iets meer over vertellen hoe... Nou ja, niet hoe ze geboren is. Maar hoe dat was om hier zwanger te zijn, hier moeder te zijn.
De zwangerschap op zich, er gaan dingen anders dan in Nederland. Dat weet je ook van tevoren.
Zoals?
Je hebt bijvoorbeeld niet een vaste verloskundige. Ik ging gewoon via het publieke systeem. Mm-hmm. En je weet dus, je hebt een verloskundige bij je gezondheidspraktijk en bij je huisartsenpraktijk. In principe zie je die ook elke keer voor je echo's en andere controles ga je naar het ziekenhuis. Dus daar zie je weer iemand anders. En bij je bevalling is eigenlijk niemand die je ooit gezien hebt.
Echt? Ja. Apart. Kan je daar, als je zegt publiek ben je gegaan? Maar als je naar de private gaat, heb je dat misschien wel?
Ja, dat zou misschien wel kunnen.
Oké.
Okay. Ja.
Maar het is dus niet normaal om een vaste verloskundige te hebben, zeg maar.
Nee.
Nederland volgens mij ook niet, hoor. Daar wisten ze ook. Ja.
Oké. Okay.
Maar in principe heb je die dan wel eens gezien, volgens mij. Ja. Kijk, het kan. Maar volgens mij zie je wel altijd een beetje dezelfde. En... Het kan natuurlijk zijn dat diegene net niet dienst heeft als jij gaat bevallen. Maar in principe begrijp ik dat je ze dan wel een keer hebt gezien in ieder geval.
Ja, precies.
Ja, dat zie je niet. Ik heb daar geen last van gehad. Het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. De controles, volgens mij is dat aardig hetzelfde als in Nederland. Dus dezelfde aantal echo's wat je krijgt. Je moet wel echt een beetje zelf uitzoeken van hoe zit het met een klasje. Of weet je wel, hoe ga ik me voorbereiden?
Ja. Dus je niet zo van die yoga voor aanstaande moeders en
ademhaling. Dat is er wel. Ja, maar je moet het wel echt eventjes zoeken en navragen. En zeker als je niet nog in een omgeving zit met allemaal meiden die ook zwanger zijn.
Nee.
Maar dat werd bij ons ook gewoon bij de huisartsenpraktijk uiteindelijk georganiseerd.
Oh,
met ook een hele leuke verloskundige die dat deed. En verder is een groot verschil, maar dat heb ik dus ook niet zo ervaren. Dat natuurlijk bevallen is hier iets minder ingeburgerd. Thuisbevalling is er sowieso niet.
Nee.
Nou vond ik dat geen probleem, want daar had ik zelf niet voor gekozen. Maar goed, als je wel wil thuis bevallen, dan is dat heel prijzig. Okay. Ik ken wel vriendinnen die dat gedaan hebben. Ja, 2.000-3.000 euro ben je wel kwijt. Toch. Ja. Ja.
En dan moet je ook nog een verloskundige vinden waarschijnlijk die dat ook kan.
Want ja, je hebt gewoon, buiten het publieke systeem om heb je gewoon associaties, verenigingen die begeleiding doen. Mijn verloskundige was dus deels verloskundige bij mijn KAP, het gezondheidscentrum. En deels werkt zij dus voor een onafhankelijke organisatie. Ja. En ja, kon je dus eigenlijk met haar ook een thuisbevalling doen. Maar dan moest het wel via die organisatie. En daar moet je voor betalen. Onder meer omdat er bijvoorbeeld een ambulance moet klaarstaan voor het geval dat
het fout gaat.
Ja, ja, dus die kosten zijn vrij hoog. In Nederland is het andersom. Betaal je dus juist om naar het ziekenhuis te gaan.
En je zegt oké, niet natuurlijk bevallen. Bedoel je dat dan ook veel meer pijnstilling moet geven in het ziekenhuis?
Ja. Ja,
maar mag je daarmee in kiezen? Of
ja, ik denk
duw
dat
het er gewoon in?
Nee, ik denk dat het overal anders is. En bij mij, ik wilde dan wel natuurlijk bevallen. Ik hoefde niet per se pijnstilling. En dat werd helemaal gerespecteerd. Ja, dat werd eigenlijk zelfs nog iets te ver gerespecteerd.
Oh, echt?
Dus, maar ik weet niet in hoeverre dat in Barcelona anders is dan in de rest van het land. Hè? Want heel veel van dat soort dingen zijn toch ook per regio anders. Ja. En misschien ook wel weer per stad. Ik vind dat zelf ook bijvoorbeeld bij onderwijs. Hè? Publiek onderwijs in Barcelona is echt ontzettend goed. Mm-hmm. Maar ja, als ik dan verhalen hoor over elders in het land, dan zijn ze misschien nog niet zo ver als hier. Dat zou ook wel met dat natuurlijk bevallen zo kunnen zijn. Je gaat gewoon naar het ziekenhuis.
Niet een bevalcentrum dus, maar echt in het ziekenhuis bevallen.
Ja, je hebt hier verschillende ziekenhuizen plus natuurlijk de privéklinieken. In principe weet je gewoon waar je naartoe moet. En op het moment dat het begint, ga je daar naartoe.
Ja.
Ja, en ik denk dat je een nachtje of twee nachtjes blijft sowieso.
Ja. En dat heb je wel positief ervaren, de zorg daaromheen. Ja, je kent natuurlijk de verloskundige niet, gaf je aan, want dat vond je niet een heel groot probleem. En voor de rest was dat qua zorg, voor en na, was gewoon positief.
Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel een hele heftige bevalling gehad. Ik had nog wel iets langer in het ziekenhuis willen blijven. Mm. Dat kon niet. Nou ja, dat is ook logisch. Dat in Nederland waarschijnlijk ook niet.
Nee,
gekund. Maar jullie zijn natuurlijk naar boven gelopen. En ik dacht, hoe kom ik die trappen ooit op?
Ja, ik kan me voorstellen. Ja.
Dus, maar goed, dat is uiteindelijk ook gewoon gelukt. En wat wel heel grappig was, want wij hebben geen auto. Dus onze buurman die bracht ons naar het ziekenhuis. En terug hadden we dus al bedacht, we moeten met de taxi. En ik had dus nog gewoon een hele maxicosi meegenomen. Je gaat hier echt niet met de maxicosi. Je houdt gewoon je baby op schoot. Die taxichauffeur die dacht echt, wat hebben zij nou?
Wat is dit voor een apparaat?
Maar dat had ik dus heel erg uit Nederland gehoord van iedereen. Ja, je moet echt met de maxicosi.
Heel geregeld.
De veiligheid en dit en dat.
Maar dus die maxicosi die hadden we voor niks laten komen.
Hey, en jij bent autonomo hier, toch? Dus je bent freelancer. En hoe ging dat dan met zwangerschapsverlof en zo? Had je dat?
Je krijgt 4 maanden krijg je in principe gewoon uitbetaald. Ja, je krijgt toelagen. Ik denk dat dat 900 of 1000 euro is per maand.
Ja.
Of per 4 weken dan. Het is een bepaald bedrag per dag.
Ja. Oké.
Maar dan moet je daar niet ook apart voor betalen in je
voorafgaand?
Nee, ik geloof wel dat je minimaal 7 maanden je autonoma's moet hebben betaald. En dan, dat zal bijvoorbeeld in 2 jaar of in 1 jaar voordat je met verlof gaat zijn. Als je zwanger bent, werk je. Dat is wel een heel groot verschil met Nederland. Je werkt hier in principe tot de dag dat je gaat bevallen.
Oké. Ja.
Ja.
met op de fiets. Ja, we gaan een toertje doen hoor. Ja.
Nou, je kan dus een bagga heel makkelijk krijgen. Een bagga is dus doktersverlof. En ja, weet je, als je met 7 maanden en je dikke buik bij de dokter komt, dan zegt hij, oh, heb je een bagga nodig? Ik heb die niet
gevraagd. Maar wat gebeurt er dan? Als je,
autonomer bent, dan hangt het een beetje van af welk bedrag je betaalt als autonomer. Of je dus het basisbedrag betaalt of extra. Als je extra betaalt, heb je per meteen een bagga. Dus dan krijg je die uitkering ook al tijdens je bagga. En daarna tijdens je verlof.
En maar is het altijd 4 maanden? Of is dat...
Nee. Dus je, stel je voor dat je een bagga krijgt. Hè, dus een ziekteverlof. En dat is 2 maanden voordat je bevalt. Dan krijg je gewoon dat dus betaald. Als je het basisbedrag betaalt qua autonomos, dan krijg je pas betaald... Ik dacht na 22 dagen. Maar goed, dan krijg je dus alsnog iets.
Ja.
En op het moment dat je bevalt, vanaf die dag krijg je dus 4 maanden of 16 weken verlof betaald.
Oké. Okay. Ja. En de partner?
Wauw.
Ja, bij mij was het toen 2 weken, maar dat is inmiddels 4 maanden.
Ja, dus je bent allebei 4 maanden vrij.
Ja, je mag ook zeggen, ik weet niet of zeker of je allebei het na elkaar mag doen. Misschien moet je ook een maand of 2 weken overlap hebben. Maar volgens mij mag je dan zeggen, ik doe eerst 4 maanden en dan is mijn partner 3 maanden nog thuis.
Oh, dan kan je het ook allemaal uitrekken op die manier. Ja, ja. Oh, netjes. Ja. Ja. En hoe was het dan om hier een kleintje te hebben en crash en school en taal? En hoe heb je dat allemaal ervaren?
Wat ik heel erg leuk vind in Spanje is dat... ze noemen dat hier acerpiña of tribu. Dus dat mensen elkaar heel erg opzoeken en echt een soort clubje krijgen. En dat kan gewoon in de buurt. Het kan zijn inderdaad op de opvang, de crèche of later op school. Maar dat ouders daar dus ook heel erg bij betrokken zijn. Jullie hebben mijn straatje gezien, het is een vrij klein straatje. In het jaar dat mijn dochter werd geboren, werden daar 7 meisjes geboren.
Wauw! Wat gezellig!
Ja, dus dat is heel leuk. Dus we hebben met nog 4 hebben we heel goed contact. En dat is dus echt een soort van tribu, hè? Een tribe. En we zien elkaar eigenlijk elke dag.
Oh, wauw.
Ja, heel veel contact. En dat gaat ook allemaal heel makkelijk. En samen, het sociale leven is sowieso heel spontaan, hè? In Spanje. Ja. Je hoeft niet van tevoren allemaal dingen af te spreken of te vragen. Dus het gaat heel vaak van het een in het andere over. Je komt elkaar tegen bij de speeltuin en dan ga je nog even daarheen en bij die langs. En dan uiteindelijk zit je met z'n allen ergens te eten.
Ja, typisch.
En
ja.
Tegenwoordig dus ook logeerpartijtjes, want ze zijn nu natuurlijk 5. Ja. Dus die kennen elkaar echt. Echt leuk. Van kleins af aan.
En, een soort van zusjes zijn er van elkaar.
Ja. Leuk. En dat is volgens mij heel Spaans. Omdat het dus allemaal zo flexibel en spontaan is. Dat heel makkelijk gebeurt. Het regelen van de opvang. Ja, wij wonen in een hele bijzondere buurt. Want hier gaan gezinnen allemaal weg. We zitten echt in de Ciutat Bella, de oude stad van Barcelona. Waar de huurprijzen dus heel hoog zijn. Waardoor mensen bij gezinsuitbreiding vaak... eigenlijk gedwongen moeten vertrekken. En vind ik eigenlijk alleen maar nadeel. Maar het voordeel is dat er overal plek is. Dus op elke school, op elke opvang, er is altijd plek.
Ja.
Dus wij hoefden ook niet daar ons druk om te maken.
Hoef je niet bij voor toen je net zwanger was al inschrijven voor een basisschool. Wat ik wel eens in Nederland hoorde.
Voor publiek systeem, sowieso werkt het hier niet zo. Hier gaat iedereen op hetzelfde moment inschrijven. Dus de opvang kan je nog wel kijken. Want het kan pas als je baby geboren is. Je kan überhaupt niet inschrijven voordat een baby er is.
Ja.
En dan kan je in het allerjongste groepje... kan je wel kijken of er een plekje is. Maar in principe beginnen kindjes altijd in september.
Ja.
Vanaf welke leeftijd kunnen ze zich aanmelden?
Ja, echt vanaf... ik denk vanaf 3, 4, 5, 6 maanden zo. Dan zit je dus in het kleinste... In het groepje van de baby's. Maar het jaar daarna... dus september is dan het moment dat eigenlijk... de grootste groep begint. En dat ze dus ook de meeste plekken vrij hebben... En het jaar daarop kunnen er nog een paar bij. Maar dan ben je eigenlijk alweer wat later. Dus dan heb je kans dat er geen plek is op de opvang die jij wil. En op school is het hetzelfde. Op school beginnen kindjes altijd in het jaar dat ze 3 worden. Dus mijn dochter was geboren in 2015. En die begon in september 2018. Met alle kindjes uit 2015. Dus dat zijn zelfs kindjes die nog 3 moeten worden.
Oké.
Want die worden dan bijvoorbeeld dat jaar oktober, november. Ja. En anderen zijn wat ouder, want die zijn uit januari. En ja, voor school is die inschrijving is gewoon allemaal op hetzelfde moment. Dus je gaat allemaal op hetzelfde moment naar de puertas abiertas, open deuren, overal kijken. Ja. En op hetzelfde moment moet je inschrijving doen. Ja.
Leuk.
En dan krijg je punten voor, wijk waar je woont. Of je al broertjes of zusjes op die school hebt. Je hebt een aantal punten.
Dat je voorrang krijgt.
Ja. Ja. Okay. Ja, en als je geen voorrang hebt, maar het gewone aantal punten, dan ga je gewoon mee in een loting.
Ja. Ja.
En dan heb je dus 3 jaar kleuterschool en dan primaria. Dus dan begin je gewoon met groep 3 is dat.
Ja, dus vanaf een jaar of 6 ga je dan
naar. En dan is het verplicht. Ja. Dus vanaf groep 3, de eerste klas, ga je verplicht.
Oké.
Tot die tijd,
hoeft het niet
meer. Nee. Okay. Nee. Ja, liever wel, hè. Dus als je kind inschrijft, is het niet de bedoeling dat je ze 3 keer per jaar brengt.
Nee.
je moet wel, om dat plekje te kunnen houden, moet je wel je kinderen brengen. Maar als je een keertje niet op vakantie bent of een middagje, dan is dat prima.
Maar is die opvang ook zo kostbaar zoals in Nederland?
De opvang? Nee. Hier niet. Nee. In Barcelona is het naar inkomen.
Okay.
Ja, dus dat is sowieso heel gunstig. Voordat het naar inkomen was, want wij hebben volgens mij 1 jaar gewoon moeten betalen, was denk ik €300, 5 dagen per week. Hè? Oh, wow. Gewoon van 8 tot 5 kon je brengen.
Ja. Ja.
Dus dat is niet duur vergeleken bij Nederland. Nee.
Nee.
En privé, zo'n €500 denk ik heb je ook wel plek. Ja. Ja. Ja, en je kan natuurlijk ook heel duur vinden. Hè, misschien kleinere groepjes. Maar in principe is het gewoon betaalbaar.
Nee,
en school is kosteloos.
Ik was ook even benieuwd qua talen. Hoe je dat hebt gedaan. Hè? Want je hebt natuurlijk Nederlands.
Ja.
Taal is wel echt een ding. Ja, wij spreken thuis natuurlijk Spaans.
Ja.
En ik spreek wel consequent Nederlands met Olivia. En ik heb ook niet haar gedwongen om tegen mij Nederlands te praten. En ja, dat kwam. Dat ze echt Nederlands ging praten is denk ik 1,5 jaar geleden. Dat ze voor het eerst tegen mij dingen ging zeggen. Ja, het is elke dag meer. Het is nu eigenlijk gewoon Nederlands. En als ze er echt even niet uitkomt, dan zegt ze het in het Spaans.
En spreekt natuurlijk ook nog Catalaans. Want op school leert ze Catalaans.
Ja, dat is dus heel onhandig.
Ja.
school is gewoon helemaal Catalaans. En ook voor de ouders. Hè. Ik vind het, ik spreek het dan nog wel. Mijn partner niet zo. Maar die doet ook gewoon alles in het Spaans. En dat,
ook prima.
Dus ze vinden dat goed. Ja, maar dat hangt wel een beetje van de school af. En degene die je ontmoet. Hè. En soms is het ook de docent. Hè. We hebben docenten gehad die praat gewoon Spaans tegen ons. En anderen die blijven dus Catalaans spreken.
Oh, echt?
Ja, wat wel grappig is, nu begint ze een beetje te schrijven. En dat leren met ons doet ze dat spelenderwijs in het Spaans. Maar Catalaans is eigenlijk een veel moeilijker taal.
Ja.
Dus soms zitten we echt, dan zegt ze, alafant, elefante, in het Spaans. Ja, dat is dus met een E, maar dat klinkt natuurlijk als een A. Dus dan schrijft zij een A, dan weet ik niet zo goed hoe ik dat moet oplossen.
Nee.
Dat is ook niet mijn taal.
Nee, lastig is dat. En dan heb je ook nog dat jij een Engels tuin besteed?
Op dit moment niet. Nee, ik laat dat een beetje zitten. Ik merk wel soms van, met Nederlands is het toch best wel veel komt er overeen met het Engelse. Dat zij dat dus ook al soms doorheeft. Met Engels is eigenlijk mijn bedoeling, zodra ze leest, gaat gewoon alle films en zo op het Engels, zoals wij het eigenlijk ook allemaal thuis
gewend zijn.
Denk dat wij zo toch Engels hebben geleerd.
Muziek en films en series, alles in het Engels.
Ja. Dus ik ben daar niet heel erg mee bezig dat ze ook nog Engelse les moeten hebben. Ik vind zelf kinderen die zo klein zijn, vind ik het al best veel lange dagen.
Ja,
de schooldagen zijn heel lang, hè? Want ze beginnen om 9:50 en bij haar is het ophalen om 4:10.
Oh, wow.
En dan heb je dus ook nog activiteiten na school, dus soms blijven ze ook nog een uur langer.
Ja, handig met werk.
Ja, ja, werk is het gewoon, super te combineren, ja.
En op school krijgen ze warm eten?
Ja.
Ja?
Ja, dus daar betaal je voor en dan krijgen ze gewoon 3 gangen menu. Ja. Wow.
En de vakanties, want ze hebben hier natuurlijk de hele zomervakantie vrij.
Ja.
En dat maanden, is echt 2-3 maanden is het.
Ja, zelf. Het is 11 weken.
Ja. Wow, ja. Ik denk Nederland is dat 8 of zo, hè? Of
6.
6.
Ja. 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 Ja, nee, het is heel erg lang. Ja, echt extreem lang.
Ze hebben sowieso veel vakantiedagen, toch? Hier in,
Vrije dagen, ja. Feestdagen hebben ze ook nog redelijk veel. Maar vakantie door het jaar heen hebben ze dan weer minder. Want ze hebben eigenlijk alleen kerst en Pasen nog.
Ja.
Ja,
nou, dat valt mee.
Ja. Maar hoe doe je dat dan?
In de vakantie.
Want dat is ook de drukste tijd voor jou natuurlijk.
Ja, ik ben heel flexibel. Ja. En we hebben in het begin, vroeger, of in de eerste jaren wel veel oppas. Nu kunnen met mijn vriendinnen, buurvrouwen en met kinderen kunnen we ons heel goed organiseren. Ja. Dus dat is ook heel fijn. En ja, nu komt ze wel op een leeftijd dat ik haar ook gewoon in de winkel kan laten. En dan zit ze gewoon daar te tekenen. Of dan zit ze bij mijn partner, bij de fietsenmaker. En dat ging in het begin natuurlijk niet. Maar nu wordt dat wel steeds makkelijker. En we gaan sowieso naar Nederland een maand. Dus ja, dat scheelt ook wel.
Leuk, elke zomer.
En ging je ook wel eens naar Argentinië dan?
Nee, mijn partner is nooit terug geweest.
Nee,
het is heel erg. we zouden eigenlijk gaan nu. Ja, het is heel zuur. Hij heeft ook geen ouders meer. En dus op zich, weet je wel, ja, hij heeft wel nog broers en zussen. Die zijn dan ook wel hier geweest. En hij heeft niet zelf het idee gehad van ik moet gaan. Olivia vraagt er wel om. En nu zouden we dan gaan, maar dat gaat dus niet door.
Het mag niet zo zijn.
Ja,
nog. Dus, het komt vast nog
een ander keertje. Ja.
Ja. Heb jij nog dromen of doelen voor de komende jaren hier? Dingen waarvan je denkt, daar wil ik nog wat mee.
Ik wil sowieso lekker verder hoe het ging. Ja. Ging voor de corona natuurlijk. Ik wil verder de winkel uitbouwen. En verder dus met Barcelona tips en de fietstours natuurlijk. Dus ja, het is zeker wel een droom dat er weer toeristen komen. Ja. En dat we onze stad weer kunnen laten zien. En het zou heel mooi zijn als we ooit ook iets een beetje buiten de stad zouden hebben. Wij wonen hier heel fijn. We blijven ook wel wonen, denk ik, hier. Maar misschien een tweede onderkomen ergens. Het hoeft niet luxe te zijn. Iets kleins in de natuur.
Voor de weekenden.
Ja, voor de weekenden.
Oh,
ja.
Mooi.
Ja, dat zou wel een droom zijn.
Okay. Ja.
Ja.
Hey, en we sluiten de podcast eigenlijk altijd af met een tip. 1 tip. We hadden het er net al even over. En altijd heel veel mensen die ook de stap willen maken naar het buitenland. Dat kan Spanje zijn, Zweden, waar dan ook. We hebben het nu dan wel even over de zon in Spanje. Wat zou nou 1 tip van jou zijn voor deze mensen?
Ja, het is wel heel cliché. Maar ik zou wel echt de taal proberen te leren om je te integreren. Ja, en ik zou ook niet te hoge verwachtingen hebben. Omdat het leven hier is zoals in Nederland, maar dan met zon. Want het is wel echt een heel ander leven. Dus stel je daarop in en probeer te integreren. En dan is het ook wel echt ontzettend fijn om hier te wonen natuurlijk.
Ja. Dus een realistisch beeld hebben en de taal leren om je goed te integreren. Ja, ja, mooi. Ja.
En zou je dan Spaans of Catalaans voor Barcelona adviseren?
Nee, voor Barcelona zou ik Spaans adviseren.
Duidelijk.
Nee, met Spaans kom je hier overal. Ja.
Leuk.
Ja.
Nou, super bedankt. Ik hoop dat de luisteraars naar Barcelona tips gaan, naar je website en naar de Facebookgroep Nederlanders in Barcelona. Ja. Kunnen ze heel veel informatie vandaan halen. En jij heel erg bedankt voor je tijd.
Geen dank.
Ja, bedankt.
Leuk dat jullie er waren.
Ja. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, ideeën voor onze podcast, topics waar je meer over wilt weten? Laat een review achter en help jezelf en anderen te inspireren om de stap naar Spanje te maken. Tot volgende keer!